Goedemorgen allemaal. Nou, daar ben ik weer. Fijn dat jullie nog samen kunnen komen. Hè? Dat is op zich in deze tijd toch wel bijzonder. Wie had dat gedacht? Een jaar geleden. Dat we zo zouden bijeenkomen en zo zouden praten over al die dingen die zomaar gekomen zijn. Vorige week sprak ik in een gemeente in een zaal van, nou, ik denk dat er nog 500-600 mensen in kunnen. En er zat dus ook 30 man. En dan helemaal wijd verspreid en zo. En ja. En hier heeft het nog iets normaals. Zou ik bijna zeggen. Omdat het een kleine ruimte is. Maar daar had het iets abnormaal, vond ik. En, maar ja, het is de tijd. Het is de situatie waarin we terecht zijn gekomen met elkaar. En we zijn natuurlijk allemaal benieuwd hoe het allemaal verder gaat. En we hopen maar dat het allemaal snel ten goede gekeerd wordt. Maar zorgelijk is het wel. Waar ik vanmorgen over wil spreken is niet over de tijd waarin we leven, maar toch ook weer een beetje wel. Maar het heeft niks met dat coronagedoe te maken. We leven in een zorgelijke tijd. En dat is niet vanwege corona alleen, dat komt er natuurlijk bij, maar het is eigenlijk veel breder. Als ik, ik begin nou een beetje, ik voel me nog niet tot de oude mensen behoren, maar beetje gevorderd, zeg maar. En dan kijk je zo nu en dan wel eens terug in je leven en dan op alle veranderingen die er gekomen zijn in de loop der jaren. En ook hoe het leven zo 30, 40 jaar geleden was en nu is en hoe het gaat in de wereld, hoe de mensen zijn, hoe de mensen praten en wat er allemaal aan ontwikkelingen zijn, dan is het toch wel een zorgelijke tijd, vind ik. En ik denk dat velen dat wel met me eens zullen zijn. Maar wij zijn als mensen onderweg. En dus ook als christenen zijn wij mensen onderweg. En de Bijbel die verbindt daar dan aan, je bent onderweg als een soort pelgrim in het leven. En het is ook goed om zo op die manier naar onze levensweg te kijken. We zijn op reis. We leven niet voor alleen deze dag, we leven niet alleen voor morgen. We zijn op reis en als je op reis bent, dan heb je een doel. Je wil van A naar B. En voor christenen is dat doel anders dan voor niet-christenen. Maar wij zijn dus op weg in een zorgelijke tijd. Maar waar ligt onze toekomst? Wat is de toekomst? Maar het is wel belangrijk daar iets van te weten. We zijn niet de enige die leven in een zorgelijke tijd. De Bijbel staat vol met mensen die door periodes heen zijn gegaan die heel zorgelijk geweest is. En een van die mensen vinden we in het Oude Testament, dat is de profeet Jesaja. En die ziet in zijn tijd een situatie van het volk Israël die hem bijna de moed ontneemt om verder te leven. Er is zoveel tegenslag. Hij ziet hoe het volk is afgegleden van haar ware godsdienst. Velen zijn ongevoelig geworden voor de geboden van God. Er is veel zonde onder het volk. Er zijn andere heersers gekomen die velen van het volk hebben weggevoerd. De verstrooiing naar Babylon. En in combinatie met het verlaten van de wet is er eigenlijk een tijd aangebroken voor Israël dat het voor de profeet amper nog goed te leven is. En hij heeft veel zorg voor zijn tijd en voor zijn volk. En dan op een dag dan bidt hij en dan lees je dat gebed, dat is gelukkig opgetekend in het boek Jesaja. En dan als je dan dat gebed leest, dan proef je daarin dat het een schreeuw is vanuit zijn hart naar de eeuwige God. Van Heer, dit is de situatie en doe er alsjeblieft wat aan. Laat die tijd veranderen. Nou, we gaan dat gebed, we vallen midden in dat gebed in, maar we gaan daar een stuk van lezen. Uit Jesaja 63 vanaf vers 15. Zie toch naar ons om. Kijk vanuit de hemel, uw heilige roemvolle woning. Waar is uw vurige liefde? Waar is uw kracht? U toont u niet langer ontroerd. U bent niet meer met ons begaan. Hè? Dus dan proef je in dat hij denkt dat God hem bijna heeft verlaten. U bent toch onze vader? Abraham is ons vergeten. Voor Jacob zijn wij vreemden geworden. Maar u, Heer, bent toch onze vader? Uw naam is onze verlosser sinds aloude tijden. Waarom liet u ons afdwalen? Want zo raken wij verhard en tonen geen ontzag meer. Wendt u niet langer van ons af? Wij zijn toch uw dienaren, uw eigen stammen, uw heilig volk. Een korte tijd zijn wij bezet geweest. Onze vijanden hebben uw heiligdom verwoest. Het is alsof u ons nooit regeerde. Alsof u ons nooit uw eigendom noemde. Scheur de hemel toch open, Heer. Daal neer op aarde. De bergen zouden ervan schudden. Daal neer, Heer. Als een vuur dat hout in vlammen zet. En dan proef je daarin die woordkeus. Dat hij denkt in zijn gebed aan de situatie van Elia. In zijn woordenstrijd met de priesters, de Baalpriesters. En hoe God toen heeft ingegrepen. Daal neer, Heer. Als een vuur dat hout in vlammen zet. Als een vuur dat water doet zieden. Laat uw tegenstanders zien wie u bent. Ze zouden voor u beven. Want u verricht daden indrukwekkend en onverwacht. Daal toch neer op aarde, Heer. Want nooit eerder is zoiets gehoord. Nooit eerder is zoiets vernomen. Geen oog aanschouwde een God als u. Een God die alles doet voor wie naar hem uitziet. U komt te hulp. Wie met vreugde doet wat recht is. En voor ogen houdt. Op de wegen en u voor ogen houdt op de wegen die u hem wijst. Tot zover deze lezing in het woord van God. Straks lees ik nog een stukje, maar dat is midden in de verkondiging. Broeders en zusters, ik zei het al, we leven in een tijd van zorg, in een tijd van grote spanningen. Spanningen tussen de volkeren, die groter zijn dan wij over het algemeen merken en van lezen. Maar er is veel strijd tussen de volkeren om de macht. Om de macht van grondstoffen. In feite om de macht van de wereld. Toenemende spanningen ook binnen de Nederlandse samenleving. We zien een samenleving die toch echt wel achteruit gaat. Als ik mijn leven terugkijk, dan denk ik, ach, er is al ontzettend veel veranderd. En niet ten goede in onze samenleving. Maar laat ik vooral even kijken, ik noem een paar voorbeelden om dit even te schetsen. Even een paar dingen uit de wereldsituatie. In Wit-Rusland al maandenlang, elke zondag grote protesten tegen een, wat ze noemen, een dictator die al vele jaren aan de macht is en het volk onderdrukt. En ze willen vrijheid, grote protesten, veel spanningen, honderdduizenden mensen die elke week op straat gaan. In China die haar invloed al vele jaren over de hele wereld aan het verspreiden is en de westerse wereld heeft dat pas een paar jaar goed in de gaten. Maar China heeft zoveel invloed gekregen in heel veel landen, in heel Afrika bijvoorbeeld vanwege de grondstoffen en dat gaat maar door. Noord-Korea en Iran zijn op weg om nucleaire machten te worden. Dus het machtsevenwicht tussen de grote staten die nucleaire wapens hebben, dat zal daardoor worden verstoord. Hamas en Hezbollah, twee wat we noemen terroristische groeperingen die heel veel macht hebben in het Midden-Oosten, binnen de grenzen van Israël en daar vlak buiten, de vlak naast, het zijn verlengstukken geworden van Iran. En ze zijn ongekend zwaar bewapend geworden. Hun motief is om ooit, als ze denken sterk genoeg te zijn, een aanval op Israël te kunnen openen met honderdduizenden raketten tegelijk, naast allerlei ander wapentuig, en zo Israël definitief in een hele korte slag te kunnen vernietigen. Je moet er allemaal maar niet aan denken. Maar die spanningen liggen er. Het zijn zeer verontrustende ontwikkelingen. In de westerse samenleving, waar wij toe behoren, daar zien we dat de normen en waarden die eeuwenlang vanzelfsprekend waren, zijn vervangen door een levenshouding bij mensen van ik bepaal, de zelfbeschikking. De mens wil volledige zelfbeschikking hebben en met God geen rekening meer houden. En het gevolg hiervan is dat je in een samenleving steeds meer corruptie krijgt, toenemende wetteloosheid, mensen storen zich nergens meer aan. En geweld krijg je dan bijvoorbeeld tegen hulpverleners. Hoe bedenk je het? Vroeger zou dat ondenkbaar zijn. Tegenwoordig is het allemaal iedere keer maar raak. Protesten zijn er hier en daar, plunderingen zelfs. Polarisatie tussen politieke groeperingen. Kijk eens naar de verkiezingen in Amerika en dan denk je, wat is het toch voor een krankzinnige wereld geworden, hoe die verkiezingen daar verlopen en hoe presidentskandidaten en twee grote partijen elkaar maar voortdurend voor rotte vis uitmaken. Polarisatie alom. En daardoor ook ontstaat weer haat tegen andersdenkenden. Jij bent van die partij, ik moet je niet, enzovoort, enzovoort. Politici lijken er in de praktijk helemaal geen antwoorden op deze dingen te hebben. Althans niet in daadkracht. En daardoor hebben die processen eigenlijk een soort vrije loop. En ontstaan er nog meer spanning in de wereld. En waar gaat dat allemaal heen? En daar komt dan nog bij allerlei factoren waar we helemaal geen grip op hebben. Wat mensen niet indirect veroorzaken. Als opwarming van de aarde, die volgens de wetenschappers toch echt een feit is. daardoor weer toenemend natuurgeweld als aardbevingen, bosbranden, orkanen, overstromingen en zelfs epidemieën. En momenteel gaat er een virus rond waarvan de gevolgen nog lang niet zijn te overzien. Wij zijn, broeders en zusters, in deze rare wereld en in deze rare tijd zijn wij onderweg. Wij leven nu. En het is een zorgelijke tijd. Wij wandelen als christenen weliswaar op de smalle weg, zoals we dat dan noemen. Hè? Wij wandelen op de smalle weg, de weg van Jezus, maar die smalle weg loopt wel dwars door de brede weg heen. En daarom hebben we er ook mee te maken. En wij hebben, denk ik, juist nu, in deze tijd, gezien al deze ontwikkelingen, het woord van God heel hard nodig. Want anders is de kans groot dat ook wij als christenen van de smalle weg afdwalen en dat we in die brede weg verstrikt raken. En als je daarin verstrikt raakt, dan raak je het zicht op God kwijt. En dat is het ergste wat je kan overkomen. Omdat de brede weg in een hoog tempo aan het veranderen is, is het zo belangrijk dat we ons richten op Gods woord en dat woord kennen, ook over de tijd waarin we leven, wat zegt de Bijbel daarover. Dat is belangrijk, want Gods woord is ook voor deze tijd een licht op ons pad. Het is verstandig dan ook de vraag te stellen, wat zegt de Bijbel nu over deze tijd? En als je dan al leest het in de Bijbel, over deze dingen allerlei teksten opzoekt, dan kom je uiteindelijk uit bij de woorden van Jezus, die zeer waarschijnlijk te maken hebben met deze tijd. Als Jezus zegt in gesprek met de discipelen, dan spreekt hij over zijn komst, over zijn terugkeer. En dan zeggen de discipelen, waaraan kunnen we dat dan een beetje herkennen dat u terugkomt? En dan zegt Jezus, het zal zijn als in de dagen van Noach. En dat zijn belangrijke en historische woorden die je nooit mag vergeten. Het zal zijn als in de dagen van Noach. Dan hebben ze het weliswaar over de wederkomst, maar Jezus zegt eigenlijk, het zal zijn een ellendige, rotte, zorgelijke tijd. Een vreselijke tijd, die voorafgaat aan het moment dat ik terug zal keren. Die dagen van Noach, als je die nou eens analyseert, dan zie je dat er verdraaid veel overeenkomsten zijn met de tijd waarin wij nu leven. Ik noem een paar opvallende overeenkomsten die ik als volgt heb samengevat. Een grote toename van de bevolking, dat was in de tijd van Noach, dat is ook in deze tijd. Menselijke hoogmoed en zelfverheersing, verheerlijking. De mens die zelfbeschikking wil hebben, dat eist, dan krijg je korte lontjes door. Maar ook mensen die vinden dat zij het grootste gezag moeten hebben over allerlei situaties waarin ze zich bevinden. Het gaat allemaal om het ik. En de menselijke zelfverheerlijking. Zie hoe goed wij zijn. Dat was in de tijd van Noach zo, dat is in deze tijd ook op een heel bijzondere wijze. Denk maar aan het humanisme en de invloed die daarvan uit is gegaan, ook in de politiek en in de hele maatschappij. Verder is er neiging tot zelfvernietiging bij de mens en de vernietiging van de schepping. Dat zag je in de tijd van Noach en dat zie je ook in deze tijd. De neiging tot zelfvernietiging is bizar. Ik noemde even de nucleaire ontwikkelingen die er zijn op militair vlak. Maar men kan de wereld honderden keren volledig vernietigen. Zoveel wapentuig is er al. En het is er gewoon al. Het is alleen een kwestie van wanneer wordt dat ooit gebruikt. Maar zelf denk ik, als je leest in de Bijbel over de vernietiging van deze wereld, het einde van deze wereld, het zou wel eens kunnen dat de mens dat helemaal zelf uiteindelijk bewerkt. Neiging tot zelfvernietiging en vernietiging van de schepping. We doen er alles aan in West-Europa om het klimaat wat te verbeteren. Maar in vele andere delen van de wereld gaat de vernietiging van de schepping in een razendsnel tempo door. Een andere overeenkomst is het niet respecteren van de van God gekregen 10 geboden. In de tijd van Noach hadden ze er geen boodschap aan. Terwijl ze nog niet zo lang daarvoor de 10 geboden hadden gekregen. In onze tijd, we hebben er geen boodschap meer aan. En daardoor ontstaat een ander probleem, namelijk het ontbreken van een moreel kompas. Als een mens geen eikpunt meer hebt waar hij zich op moet richten, ook in moreel opzicht, als samenleving, maar ook als individu, en dat heb je door de 10 geboden, dan gaat de mens zelf regeren, dan is het de zelfbeschikking die voorop staat, en dan gaan mensen leven vanuit eigen belang en macht en begeerte. is het ontbreken van een moreel kompas. Een andere overeenkomst met de tijd van Noach met deze tijd is dat er weinig geloof meer was waar te nemen in de God van Abraham, Isaac en Jacob en dat er heel veel dode godsdienst was. Er is ook in onze tijd heel veel religie, maar heel weinig werkelijke navolging van Jezus Christus. Het is precies hetzelfde probleem. Het krijgt andere naampjes, maar als je analyseert, gaat het om dezelfde dingen. Deze dagen van Noach, zo leerde Jezus, heeft overigens ook een mooi einde. Heeft wel degelijk een mooi einde. Dus is op zichzelf heel bizar, heel zorgelijk, maar heeft een mooi einde. En die dagen van Noach, waar Jezus over spreekt in Matteüs 24, hebben als einde de terugkeer van Jezus. Echte kinderen van God, broeders en zusters, kijken, hoop ik, vanuit Gods woord naar deze wereld. En Gods woord staat niet alleen vol met waarschuwingen, maar Gods woord staat ook vol met beloften. Belangrijke beloften. Beloften dat een mens onder alle omstandigheden, ook in deze zorgelijke tijd, kan schuilen bij de Almachtige. En daarom denk ik dat het goed is. Je moet er kennis van nemen, je moet het zien, je moet het niet ontkennen. Maar het is verder belangrijk dat we ons geen angst laten aanjagen door de tijd waarin we leven, door de ontwikkelingen in de wereld. Geen angst laten aanjagen, maar in rust leven omdat we kinderen van God zijn. En omdat we weten dat God uiteindelijk het laatste woord heeft. Gods woord vertelt ons ook dat wij een geweldige toekomst hebben. Ook al is de tijd waarin je leeft onzeker en geeft er spanning, toch hebben wij een geweldige toekomst. We zijn onderweg naar de terugkeer van Jezus, zei ik al. Maar we zijn onderweg naar iets wat weer daaruit voortvloeit uit die terugkeer van Jezus. Namelijk een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. En dat is ons doel. Dat is onze toekomst. Samengevat, de wereld beweegt, broeders en zusters. De tijd van Noach is een soort barenswee waar de wereld doorheen moet gaan, net als in vroege tijden. De wereld is op weg naar haar voltooiing. En die voltooiing is weliswaar geweldig, maar die barenzweeën moeten daaraan vooraf gaan. Zo heeft God dat bepaald. En in dit steeds meer zichtbaar wordende proces leven wij. Anno 2020. En wij zijn onderweg als kinderen van God. We zijn onderweg en we wandelen op de smalle weg. En we kijken vol verbazing om ons heen naar die snel veranderende wereld. En tegelijkertijd naar die snel meer chaotisch wordende wereld. Ik denk dat ik er nu genoeg van gezegd heb. En nu wil ik met jullie kijken naar Jesaja. De tijd van Jesaja is ook zeer verontrustend. En die heeft overeenkomsten ook met onze tijd. Maar daar sta ik niet zo ver bij stil. Het gaat me vooral om dat gebed van Jesaja en hoe God daarop heeft gereageerd. De tijd van Jesaja is zeer verontrustend. Anders dan onze tijd, maar ook zeer verontrustend. Dat was een kleine 2700 jaar geleden dat Jesaja leefde. En hij keek in zijn tijd om zich heen. En ook hij zag in de wereld van zijn dagen veel onrecht. Veel lijden, veel goddeloosheid, veel afkeer van de geboden van God, dus veel geestelijke armoede en het overmaat van ramp, leek het ook wel alsof God zijn eigen volk had verlaten. Is hij er dan niet meer, vroegen de mensen in zijn tijd zich af. Is hij er dan niet meer? Bekommert God zich niet meer om ons? Heeft hij zijn handen van de wereld afgetrokken? Heeft hij zijn handen van ons, van Israël afgetrokken? Laat hij alles maar op zijn beloop tegenwoordig. Nou, Jesaja die kreunt en hij schreeuwt en hij bidt. En dan schreeuwt hij in dat gebed het uit tot God, waar is toch uw heldenkracht? Uw heldenkracht die u getoond heeft door ons uit Egypte te halen, ons door de woestijn te leiden, ons het beloofde land binnen te brengen. Waar is uw heldenkracht tegenwoordig? Raakt onze uitzichtloze situatie u dan niet? U noemt ons toch onze vader? U hebt ons toch uitverkoren? U noemt toch God zich onze verlosser? Maar het lijkt erop dat u in de praktijk de regie kwijt bent. Scheur de hemel toch open? Daal neer op aarde, Heer. Daal toch neer op aarde. Het zijn stevige woorden die Jesaja uitspreekt in zijn gebed. Maar het is heel begrijpelijk. En heeft God omgezien naar Jesaja? Ja, dat heeft hij. En gelukkig is het allemaal opgetekend, zodat wij dat weten. God heeft omgezien naar het gebed van Jesaja en daarmee naar de profeet en daarmee naar het volk Israël en daarmee ook naar de wereld. Eeuwen later, nadat Jesaja dit gebed heeft uitgesproken, scheurde de hemel inderdaad open. Een hemels leger daalde neer en verkondigde in de velden van Efrata aan eenvoudige herders dat God had omgezien naar zijn volk. Een paar eeuwen daarna, zo'n 300 jaar later, komt God met een antwoord op het gebed van Jesaja. God had omgezien naar zijn volk en de engelen zeiden dat tegen de herders. God heeft in jullie nog altijd een welbehagen, zeiden ze. En in Bethlehem, als je het zeker wil weten, God heeft naar jullie omgezien en God heeft een redder gestuurd. En die redder kun je vinden in Bethlehem. Daar ligt een kind. Dat is Gods antwoord voor de nood van de wereld. Dat is natuurlijk een hele merkwaardige gebedsverhoring. Hoe bedenk je het? De wereld is in nood. Israël is in nood. Er is veel onderdrukking. In de tijd dat Jezus gekomen is, was er heel veel onderdrukking door de Romeinen. En hoe grijpt God dan in? Door een kind. Een baby in een voederbak. In een stal. Dat is bijna te bizar om te bedenken. Maar zo komt God tot een antwoord voor de wereld. Door een kind. En de naam van dat kind zegt alles. Yeshua, dat betekent de Heere redt. En daarom zongen die engelen in die nacht, in die kerstnacht, Heere zij aan God, want uw redder is geboren en er komt vrede op aarde. Nou, die herders die horen dat en die zijn nieuwsgierig, terecht, en die gaan direct op pad. Die gaan naar Bethlehem, want ze wilden Gods antwoord op hun nood natuurlijk met eigen ogen aanschouwen en ze wilden het aanbidden. Maar Gods antwoord, broeders en zusters, is in feite heel merkwaardig. Er kwam geen vuur uit de hemel, zoals bij Elia, om de Romeinen te verteren, om maar eens even wat te noemen. Er kwam geen leger van engelen om de strijd aan te gaan met de soldaten en zo voor bevrijding te zorgen. Dat gebeurde niet, maar er kwam een kind. Dat kunnen wij niet bedenken, maar dat is Gods werkwijze. En het kind groeit op, wordt een tiener, is 12 jaar oud, gaat op een dag naar de tempel, en dan gaat hij in een kring zitten met schriftgeleerden, mensen die hun leven lang de Torah hebben bestudeerd. En dan gaat hij in gesprek met die schriftgeleerden over de Torah. En dan staat er in de Bijbel, ze waren stom verbaasd over zijn kennis. Hoe kan een kind van 12 dat allemaal weten? Maar het is nog wonderlijker, want hij was niet naar een of andere school geweest. Hij is ook niet geleerd in een school van de rabbijnen. Het was geopenbaarde kennis. Van God gekregen kennis. En dan zijn we weer een poosje verder en is Jezus ongeveer 30 jaar en dan trekt hij door het land met de boodschap dat het koninkrijk van God is gekomen. En ter bevestiging daarvan, en in feite is dat die boodschap het antwoord op het gebed van Jesaja, het antwoord op de nood van het volk en het antwoord op de nood van de hele wereld. De boodschap van het koninkrijk van God dat is gekomen. En ter bevestiging dat de woorden van Jezus waar zijn, verrichtte hij vele wonderen. En liet hij zien dat het koninkrijk van God behoort tot een andere wereld dan de wereld om ons heen. En dat mensen zich daarop dienen te richten, omdat dat de toekomst uiteindelijk is. Ter bevestiging verrichtte hij vele wonderen. Maar Jezus wierp niet de Romeinse bezetting omver. Hij had geen politieke agenda. Daarom heeft hij ook geen Nobelprijs voor de vrede gekregen. Maar de mensen gaven hem uit waardering een kruis. Weer bizar. En aan het kruis hebben ze hem vastgespijkerd. Gods antwoord op de enorme nood van mensen, het kind van Bethlehem, werd door mensen afgewezen. Daar komt het op neer. Ze riepen letterlijk, weg met hem. Weg met hem. Hoe gek kan het allemaal gaan? Maar weet u, die woorden weg met hem, hoor ik ook zeggen. En ik zie het in de gedragingen van mensen en ik hoor het in de woorden. Ik hoor het ook zeggen in deze tijd, eigenlijk al tientallen jaren, roepen vele atheïstisch en islamitisch geïnspireerde mensen weg met Christus. Weg met hem. We willen niks met hem te maken hebben. De westerse samenleving is inmiddels doordrenkt van dat antichristelijke gedachtegoed. In feite riepen de mensen in Jezus' tijd en roepen de mensen tegenwoordig nog altijd liever de chaos van de menselijke zelfbeschikking dan de zegeningen door het kennen en het volgen van Yeshua. Maar dan gaat het verder. En u weet het, u kent de geschiedenis van Jezus, van zijn leven. Na de kruisdood, als Jezus is gestorven, ontfermt Jozef van Arimathea zich over het lijk. En dan legt hij het lichaam van Jezus in een rotsgraf. Maar na 3 dagen, dan gebeurt er weer iets opvallends. Jezus staat op uit de dood, Pasen. Gods antwoord voor de wereld kan dus niet door mensen worden gestopt. Dat is de boodschap die God daarmee geeft. Het kan niet door mensen worden gestopt, want Jezus' bediening is niet ten einde. Is misschien pas juist dan begonnen. Maar dan na zijn opstanding keert Jezus terug naar de plaats waar hij vandaan is gekomen, naar de hemel, het huis van de Vader. En dan lijkt het afgelopen. En de discipelen die staren naar de hemel als Jezus aan het zicht is onttrokken. Maar dan komt er nog een belofte. Een belofte die ook met deze tijd te maken heeft. Een engel die zegt tegen de discipelen: deze Jezus die jullie naar de hemel hebben zien gaan, zal op gelijke wijze terugkomen. Dat is de belofte. En dat is nog steeds niet gebeurd. Dus die belofte die is nog onvervuld. Misschien denk je dan, Gerard, geloof jij in de wederkomst van Christus, in zijn terugkeer? Nou, daar geloof ik in, 100%. Niet 99,9, 100%. En ik houd me aan die belofte vast. Juist in deze tijd. Want naarmate dat de tijd waarin we leven zorgelijker wordt en meer spanning heeft en verschrikkelijker wordt voor de mensen, des te dichter komen wij in de buurt van de wederkomst van Jezus. Toen de discipelen aan Jezus vragen stelden over zijn terugkeer, toen beschreef hij een paar voorwaarden waaraan voldaan moet worden voordat de Zoon van God terug zal keren. En het is goed om ook daar even naar te kijken. En Jezus zegt dan onder andere die belangrijke woorden: het zal zijn als in de dagen van Noach. Dus je kunt kennis hebben van de tijd die voorafgaat voordat ik terugkom, want die tijd staat al beschreven in het Oude Testament, de tijd van Noach. En dat is geen onbelangrijke informatie. Want als we die tijd van Noach vergelijken met onze tijd, en ik heb het in het begin heel kort samengevat even gedaan, maar het behoeft natuurlijk veel meer bijbelstudie, dat kan ik nu niet geven, maar het is er wel, die overeenkomst. Jezus kan, doordat je dat ziet en begrijpt vanuit de schrift, dan kan je alleen maar concluderen dat Jezus bijbels gezien binnenkort daardoor kan terugkomen. We tellen dus af en we zijn er naar onderweg. Maar de Bijbel die leert ons dat we niet precies weten wanneer het Jezus terugkomt. We weten niet de dag, we weten niet het uur enzovoort. En daar zijn mensen natuurlijk nieuwsgierig naar, maar dat weten we niet. We kunnen wel aan de tekenen van de tijd, de periode herkennen wanneer zijn terugkeer aanstaande is. Dat is de ruimte die Gods woord ons geeft. Het gaat er dus niet om, en dat zeg ik maar even met nadruk, want veel christenen die zijn er helemaal verkeerd mee bezig. Het gaat er niet om dat we de dag weten van Jezus terugkeer. Moet je ook helemaal niet willen, want dat kun je niet weten. Zal je nooit antwoord op krijgen. Het gaat er niet om dat we de dag weten van Jezus terugkeer. Het gaat er wel om, zegt Jezus, dat we de periode herkennen die aan zijn terugkeer voorafgaat. En dat is voldoende, zegt Jezus. Dat is voldoende om waakzaam te zijn en om uit te zien naar dat moment. En dat geeft je hoop in de meest zorgelijke tijd van je bestaan. Ik heb al gezegd dat ik zonder twijfel geloof in de terugkeer van Jezus. En als Jezus terugkomt, broeders en zusters, dan wordt dat het begin van een allesomvattende schoonmaak van heel deze wereld. Kunnen we ons amper wat bij voorstellen. Maar het is wel waar. De naam van Jezus betekent de Heere redt. De Heere redt ons van al het kwaad als hij terugkomt. Dat is ontstaan in deze wereld die steeds meer zich afkeert van hem. Al het kwaad. Als Jezus terugkomt, komt er voor eens en voor altijd een eind aan alle leugens van mensen. En aan het onrecht wat miljoenen mensen elkaar dagelijks maar aandoen of wordt aangedaan enzovoort. Het komt een einde aan de tirannie van onderdrukkende systemen en van dictators enzovoort. Er komt een einde aan het gevangenzetten van onschuldigen. Er komt een einde aan honger en dorst in de wereld. Er komt een einde aan ziekte en aan dood. Een einde aan alles wat het menselijk leven onvolkomen maakt. En zelfs een einde aan alles van deze wereld, wat deze wereld onvolkomen maakt. Er komt aan al die dingen een einde. Er komt een einde aan alles wat wij als zorgelijk en als spannend, als bizar ervaren. Er komt nogmaals een einde aan. De wederkomst van Jezus is het begin van een nieuwe wereld waar, zegt de Bijbel, gerechtigheid zal regeren, omdat Gods geboden dan niet langer meer met de voeten worden getreden, maar worden gerespecteerd en nageleefd onder leiding van Jezus zelf. En voor wie denkt dat ik droom, nou, dat kan natuurlijk, of dat ik onzin sta uit te kramen, wil ik nog een klein stukje met jullie lezen uit het woord van God. Openbaringen 21, want dat moet niet mijn woorden zijn. Het moet Gods woord zijn dat ons perspectief biedt. Openbaringen 21, de eerste 5 versen. Toen zag ik een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. De hemel en de aarde van vroeger waren verdwenen. Zelfs de zee bestond niet meer. Ik zag dat God de heilige stad, een nieuw Jeruzalem, uit de hemel liet neerdalen. Ze was getooid als een bruid die zich voor haar man heeft mooi gemaakt. Uit de richting van de troon hoorde ik iemand zeggen, nu heeft God zijn tent onder de mensen opgeslagen. Hij zal bij hen wonen en zij zullen zijn volk zijn en God zelf zal met hen zijn. Elke traan in hun ogen zal hij drogen. De dood zal er niet meer zijn, rouw, jammer en pijn zullen niet langer voorkomen. De dingen van vroeger, de dingen van deze wereld zijn voorbij. Hij die op de troon was gezeten, God zelf zei, ik maak alle dingen nieuw. En dan lees ik nog één vers aan het eind van hoofdstuk 21. Alles wat onrein is, zal de stad niet binnenkomen. En wie verwerpelijke dingen doet of leugens vertelt, evenmin. Alleen degenen die opgetekend staan in het levensboek van het Lam, komen in deze stad. Maar ik hoop dat jullie het dan een beetje begrijpen. Hier staat dat God alles, maar dan ook alles nieuw zal maken. En Openbaringen 21 maakt ons ook duidelijk dat het nieuwe Jeruzalem niet de herbouw is van het bestaande Jeruzalem. Dat wordt nadrukkelijk gezegd in vers 2. De heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, zal neerdalen uit de hemel. Het komt van boven. Het komt van God. En dit wetende, dat denk ik aan de woorden van Petrus in hoofdstuk 1 vers 17 in zijn eerste brief, waar staat dat de volgelingen van Jezus onderweg zijn, wandelend op de smalle weg onderweg zijn, als pelgrims. En waarnaar zijn alle pelgrims, zij die de eeuwige God van Abraham, Isaac en Jacob toebehoren, waarnaar zijn al die pelgrims onderweg? En wij behoren ook tot die groep. Waarnaar zijn wij onderweg? In Hebreeën 11 vers 9 en 10, daar staat het antwoord voor ons. Abraham, Isaac en Jacob woonden in tenten. Ze hadden de belofte gekregen van het land dat God hen beloofd had. En Abraham zag uit naar de stad met de hechte fundamenten, de stad waarvan God de ontwerper en de bouwmeester is. En in vers 13 van Hebreeën 11 staat, Zij zijn ervoor uitgekomen dat ze op aarde vreemdelingen waren en tijdelijke bewoners. Alles wat we hier op aarde meemaken is tijdelijk. Is niet ons einddoel. Zo leefde Abraham, Isaac en Jacob. Zij waren pelgrims. Wetende, ik ben op weg naar een andere wereld. Welke wereld? De stad met de hechte fundamenten. De stad waarvan God de ontwerper en de bouwmeester is. Die eerste pelgrims, broeders en zusters, waar het allemaal mee begon in het Oude Testament. Die hadden al de profetische belofte ontvangen van de heilige stad van het Nieuwe Jeruzalem. Waarvan God de ontwerper en de bouwmeester is. En Abraham die zag daarnaar uit. En dit schriftwoord, broeders en zusters, en Openbaring 21, maakt al Gods kinderen, dus ook jou en mij, duidelijk dat wij als pelgrims onderweg zijn naar die heilige stad. De stad die van boven komt. En dat mogen we altijd voor ogen houden. Dat moeten we altijd voor ogen houden. Want als je dat voor ogen houdt, dat is de stip, het beeld aan de horizon. Dan kijk je heel anders naar de dingen die je meemaakt in het heden. Naar de dingen van de wereld. Naar wat er allemaal gebeurt. Dan denk je, daar gaat het. Dat maak ik mee en dat kan vervelend zijn. Het kan naar zijn, kan pijnlijk zijn. Kan verschrikkelijk zijn wat ik allemaal meemaak. Maar daar gaat het om. Datgene daar aan de horizon. Daar gaat het om. Abraham, Isaac en Jacob, ze woonden in tenten. Dat heeft ons ook iets te zeggen. Dat was natuurlijk in die Bijbelse tijd, in die Oude Testament, is dat heel normaal. Het waren Bedouïnenstammen, die leefden in de woestijn, die hadden een tentje en dan konden ze snel weer op, weer opbreken en verder gaan met hun kudde enzovoort. Maar het heeft ons toch ook geestelijk nog wel iets te zeggen, want anders staat het niet zo genoemd in het Nieuwe Testament. En wat wil het ons zeggen? Het heeft te maken met het feit dat we pelgrims zijn. Pelgrims namelijk, die hebben deze aarde, deze wereld, de tijd waarin ze leven niet als einddoel. Zoals de wereld om ons heen die met God geen rekening houdt. Voor hun is het aardse leven hun einddoel. Hun leven en hun einddoel. En de dood betekent het allemaal voorbij. Het is voor ons totaal anders. Pelgrims wil zeggen, we kamperen hier op aarde. En dat beeld van die tent, dat helpt je. Dat je ook de dingen van de aarde hier om je heen snel achter je moet kunnen laten. Op het moment dat God je roept. Want ooit komt er een generatie, zegt het Nieuwe Testament, die meemaakt dat Jezus terugkomt. En dat alle pelgrims, al zijn kinderen worden geroepen door de engelen om naar Christus toe te gaan. Ooit is er een generatie die dat gaat meemaken. Nou, dan moet je natuurlijk niet te vastzitten aan deze wereld. Dat is dat beeld, dat wil dat beeld een beetje zeggen. Maar natuurlijk zijn wij christenen ook gewone mensen. En we willen ook gewoon leven. En dat is ook goed. Hè? En we willen ook een beetje met beide benen op de grond staan. Daardoor. Maar je moet oppassen dat die wereld om je heen niet te veel invloed op je leven krijgt. Soms verzamelen we schatten van de wereld alsof we ongelovigen zijn. We streven, we verlangen, we kopen. En dan willen we zoveel mogelijk maar genieten van de grond waarop wij staan en leven. En ach, niets menselijk is als vreemd. Is ook helemaal niet allemaal verkeerd, maar het moet allemaal niet te worden. En het moet je niet gaan binden aan deze wereld. En het moet je niet vervreemden van de geboden van God en van het woord van God. Er moet een goede balans zijn. En laat de dingen van de wereld niet het belangrijkste worden in je leven. Want dan zit je op een verkeerde weg en voordat je het weet wandel je meer op de brede weg dan op de smalle weg. Wij behoren mensen te zijn die zich richten op dat wat komt. Ik hoop dat ik dat goed geschetst heb en dat het ook dat de belangrijkheid ervan tot jullie doordringt. Maar ik wil nog even samenvatten, dan ga ik wat mee afronden, waarom dat dan ook zo belangrijk is. In vers 1 van Openbaringen, van het Bijbelboek Openbaringen 21 staat, de eerste hemel en de eerste aarde, onze hemel, onze aarde, verdwijnen. Dus alles wat wij om ons heen zien en meemaken, verdwijnt op een dag. Ook al het kwaad wat er is zal verdwijnen. Dat betekent dus dat er ooit een dag komt dat geen rampen meer zijn, geen oorlogen, geen epidemieën meer, geen dood, geen rouw, geen verdriet, geen moord, geen ziekte, geen ongelukken, geen ontslag, geen echtscheiding, vul maar in, alles voorbij. En dat alles zal plaatsmaken voor die heilige stad, het nieuwe Jeruzalem die vanuit de hemel komt. En God zelf zal daarin wonen. Hij zal het licht zijn voor de mensen, zegt de schrift. En daarom, omdat God zelf daar woont en in die stad geen onreinheid kan plaatsvinden, kan daar ook geen enkele vorm van onvolmaaktheid zijn. Want onvolmaaktheid botst met de volmaaktheid van God. Dat is dus niet in die stad te vinden. Dat is echt iets om naar uit te zien. En dan zegt de Bijbel ook nog aan het eind van hoofdstuk 21. In die stad zullen bij God die mensen wonen die in het verleden, in de oud-testamentische tijd, maar ook in de nieuw-testamentische tijd, als pelgrims met de eeuwige God onderweg waren en wie naam geschreven staat in het boek van het Lam, in het boek van Yeshua. Al die mensen die hun leven aan Christus hebben gewijd en bij Christus horen, die mensen, hun naam staat in het levensboek. En die mensen zullen wonen in het nieuwe Jeruzalem. Een geweldig uitzicht. Amen.